De schriftlezing en ook uitgangspunt voor de preek is vanavond 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8.
En Achab zeide tot Izebel aan al wat Elia gedaan had en alle die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doe mij de goden. En doen zo daartoe, voorzeker, ik zou morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar zelf ging hij heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel sterven. En zeide, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder de jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan het hoofdeinde was een koek op kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb.
Geliefde gemeente, wij zijn maar kwetsbare mensen. Dat gaat ons lichaam en dat kun je ervaren en ook wel aan iemand zien. Je kunt het in je rug hebben. Je kunt je vertillen. We kunnen een been breken. En dat zit in het gips. En dan loopt iemand met krukken. En het blijft een zwakke plek. Bij tijden. Maar we hebben ook een geest, ook een psyche. En zegt Gods woord ons niet een gebroken geest. Dat kan dus ook, die kun je ook breken. Een gebroken geest, wie zal die oprichten? Als de draaglast, de draagkracht te boven gaat, kan onze geest knakken. En dan? Nee, dan moeten we maar niet direct aankomen met goed bedoelde adviezen. Als je maar gelooft, dan geloof je jezelf er wel bovenuit. Als je maar bidt, dan komt het wel weer goed. U kent misschien de boekjes van dominee Elshout, een helpende hand. En nogmaals een helpende hand. En hij heeft in een duisternis gezeten. En het was goed dat de ouderlingen hem bezochten. Maar de ouderling die tegen hem zei, u moet maar veel bidden, dominee. En die man die bedoelde het goed. Daarvan zei dominee Elshout, had hij nou maar gevraagd, kunt u nog wel bidden, dominee? Zo diep kan het immers zitten. Ook bij Gods kinderen en knechten. En toch, gemeente, de Heere, hij verbreekt het gekregen. Knakte riet niet. En die walmende vlaspit dooft hij niet uit. Maar hij weet met de moeder een woord ter rechtertijd te spreken. Hij weet wat maaksel wij zijn. En dat is het thema voor vanavond. Hij weet wat maaksel wij zijn. 3 gedachten. De verblinding bij Achab en Izebel. De verzwakking bij Elia. En de versterking door de Heere. Hij weet wat maaksel wij zijn. Verblinding, verzwakking en versterking. Achab moet diep onder de indruk zijn geweest. Van dat ontzagwekkende gebeuren op de Karmel. Maar ook dat advies van Elia moet hem geraakt hebben. Sta op, eet en drink en zorg dat u thuis komt. En de lucht is betrokken en er is veel regen gevallen. En Elia, hij liep voor de wagen van Achab uit. En het ging naar het zomerpaleis in Jezreel, de koninklijke residentie. En daar is koning Achab aangekomen en hij zal het gevraagd hebben. Waar is mijn vrouw? Om vervolgens haar te gaan vertellen wat hij heeft meegemaakt in de achterliggende uren. Hoe Elia het volk voor de keus gesteld heeft tussen de Heere en Baal. Maak een keuze, Israël, hink niet langer op twee gedachten. Hoe de wedstrijd tussen de Heere en Baal is verlopen. En hoe de onmacht van Baal aan het licht kwam. Maar hoe ook de almacht van de Heere schitterde. Ja, Izebel, en toen is er een slachtpartij geweest, verschrikkelijk, 450 van jouw Baal-profeten zijn afgeslacht en naar de Kison gebracht, drijvend richting Akko in Fenicië, waar je vandaan komt. En zo heeft Achab Izebel verteld alles wat Elia gedaan heeft en allen die hij gedood had, te weten de profeten, met het zwaard. Heb je niet meer te zeggen, Achab? Is het geen wonder voor je dat je dit allemaal kan navertellen? De Heere zou toch geen onrecht hebben gedaan als die bliksem Achab had getroffen? Of Israël? Maar de Heer, hij heeft toch nog getoond dat hij het offer aan wil nemen en mensen, kinderen wil sparen. Achab, is dit nu niet het uitgelezen moment om samen met dat meisje uit de wereld dat je hebt leren kennen de Heer te gaan dienen? Dit maak je toch niet dagelijks mee, of wel? Maar helaas, gemeente, er is een verblinding en een verharding bij Achab, kind van het verbond, en bij Izebel, zijn vrouw met wie hij getrouwd is. God openbaart zich duidelijk en indringend aan hen. En toch verblinding. Izebel, de dochter van Et-Baal, staat haar mannetje. De ijzeren dame. Met krachttermen zegt ze wat er moet gaan gebeuren. Ze bezweert het bij haar goden, dat Elia moet sterven. En dat laat ze hem aanzeggen via een ijlbode. Hoe kan ze nog zweren bij die goden die niet thuis hebben gegeven op de Karmel, die zo gefaald hebben? Ja, nu krijgt ze toch wat zij heeft gedaan bij de profeten van de Heere. Zij had toch de profeten van de Heere gedood en vervolgd. En dat het nu andersom gebeurt, dat is toch niet meer dan rechtvaardig. Maar ook bij haar verharding en verblinding. Elia, u bent vogelvrij verklaard. Persona non grata, niet meer welkom. Zoals een journalist Oekraïne wordt uitgezet. Over 24 uur, dan maak u een kopje kleiner. Waarom nog niet direct dan, Izebel? Durft u dat nog niet aan omdat Elia een bepaalde populariteit geniet bij het volk? Is het toch iets van een indruk vanwege het werk van de Heere? Het is de weerhoudende genade van de Heere, gemeente, dat Elia nog tijd van leven heeft. En ook op deze bladzij van de schrift is het hart van koningen en koninginnen in zijn hand als waterbeker. En neigt hij het waartoe hij wil. Maar wat een zelfhandhaving komen we hier tegen, gemeente. Wat een onbekeerlijke houding. En dat is nog steeds mogelijk. Dat kan nog. En laten we daar vanavond maar niet aan voorbij gaan. Het evangelie, het schijnt zo duidelijk. De boodschap van Gods woord is zo helder. God wil in en om Christus zondaren genadig zijn. En hij roept tot bekering van de zonde tot hem. En toch, hoe helder het licht in het woord ook schijnt, Er kan nog steeds verharding en verblinding zijn, ook bij kinderen van het verbond, bij kerkmensen. Zoals de apostel zegt, het evangelie is bedekt in degene die verloren gaan. Die zich zand in de ogen laten strooien door de vorst der duisternis. En ja, gemeente, dan bent u op een doordeweekse avond op de Bijbellezing. En toch de vraag in de naam van de Heere: hoe is het in dit opzicht met u en met jou? Toch nog verblind of verhard? Die indringende preek die het hart van die ander raakt. U schudde hem van u af. Dat ziekbed en sterfbed dat gezegend werd vanwege een indrukwekkend getuigenis van Gods genade, zodat er uit het sterven leven geboren werd. U ging maar weer door met de orde van de dag. Die wondere genezing, die wondere bewaring in uw leven, waar u heus wat dankzegging voor gevraagd hebt. Uiteindelijk liet het niks na dan verharding. Die indrukwekkende rouwdienst waar de Heere zo kennelijk aanwezig was. En waarop u dacht, en nu moet het echt anders worden in mijn leven. Het ging weer over. Ja, God betoont dat hij God is. In Christus. En ook in crisis. En in care. In moeite en zorg, maar ook in zijn bewaring. Allemaal bemoeienissen van de Heere. Soms de oordelen, soms de goede tierenheden bij zijn woord. Bent u toch nog vijand van de Heere? Zegt u toch, ik wil hem niet erkennen. Misschien niet zo grof en openlijk als Agab, maar dan toch van binnen nog een vijand van vrije genade. Dan bent u altijd nog te beklagen. Als een verbondskind. En zo zijn er anderen om ons heen. Die ook de Heere nog buiten hun hart en leven willen houden. Te beklagen. Jezus weende over harde harten. Of u nog heden bekende in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Zolang het niet verandert, bent u te beklagen. Arme Izebel, arme Agab, maar ook arme ziel. En dan zegt de Heere, bid toch tot God. Want ik weet ook vanavond, raad met blinde zielsogen en met harde zondaarsharten. Ik zal het harde hart wegnemen en een vleeshart hart geven. Juist als u er tegenaan loopt. Nu ben ik al zo oud. Nu heb ik al een kerkbank versleten in mijn leven. En toch, ik durf nog niet te zeggen dat ik bij de Heere Jezus schuil met al mijn zonden. De Heere zegt het vanavond. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. En ik neem alles mee. Ogenzalf, hartvernieuwende genade, vergeving. De Heilige Geest kan ook uw hart inwinnen. Voor de gezegende liefdedienst van de Heere. Roep het maar uit tot hem. Want hij hoort het gebed. Hoe is het met Elia? Ja, de tweede lijn. Hij is verzwakt. Als hij de tijding krijgt, aangezegd door de ijlbode vanuit het paleis, dan is hij bang. Dan schrikt hij. Hij ziet het in het Hebreeuws dezelfde medeklinkers als het werkwoord vrezen. Hij ziet het en hij wordt bang. Elia bang. Hoe kan dat nou? Is toch nooit bang? Is toch de held van het geloof? Hij stond daar toch tegenover het hele volk. Hij stond daar toch tegenover de koning. Hij stond daar toch in zijn eentje tegen al die Baal-profeten. Elia bang? Dat kan toch niet? Jawel, maar hij vreest. Zijn leven wordt bedreigd. En mensen die het hebben meegemaakt, kunnen soms aangeven wat het met hen heeft gedaan. Politici die dreigbrieven ontvangen, maar ook een kind dat gepest wordt. Of mensen die huis en haard moeten verlaten en moeten vluchten voor hun leven. Dan kun je nog zo dapper en sterk zijn vanuit jezelf. Maar als dat binnenkomt, u mag er niet zijn. We maken u een kopje kleiner. We weten je wel te vinden. Dan kan de sterkste een keer breken. En eraan kapot gaan. Elia is ook maar een mens. Een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij vlucht. Lijfsbehoud zoekt hij om zijn levens wil. Waar gaat hij heen? Nee, niet naar het noorden, naar het gebied van Tyrus en Sidon, waar hij eerder gebivakkeerd heeft. Niet naar het overjordaanse, naar de Krit, waar hij ook al eens ondergedoken gezeten heeft. Maar naar het zuiden, naar Beerseba, naar de zuidgrens van het Rijk. En zelfs daar weet hij zich nog niet 100% veilig. Stel je voor, vanwege de familiebetrekkingen, dat Agab aan Jozefat vraagt om uitlevering van Elia, dan zou het alsnog zijn leven kunnen kosten. Elia, hij vlucht heel ver weg. En hij wil ook alleen zijn. Er is iets in hem van Psalm 55. Gaf iemand me maar vleugels als van een duif, dan vloog ik de woestijn in. Ver weg. En zo komt hij daar bij de zuidgrens van Israël te Beerseba, dat in Juda is. En wat doet hij dan? Dan is hij nog samen met zijn jongen en dan zegt hij tegen die jongen, joh, blijf jij maar hier. Ze moeten jou toch niet hebben en bovendien, ik wil alleen verder. Probeert u zich even in te denken, gemeente, zomaar tussendoor, wat dat voor de jongen geweest moet zijn. De jongen die erbij geweest is op de Karmel. De jongen die daar de berg op werd gestuurd om te kijken bij de Middellandse Zee of dat er al een wolkje kwam. De jongen die zijn meester tot 7 keer toe op de knieën zag gaan. Levend bij de belofte van de Heere. De Heere heeft het gezegd dat hij regen zal geven en dan komt er regen en dan ga je nog maar een keer. Getuige geweest van de gebedsverhoring. En van de grote God van Elia. En dan nu, deze ambtsdrager, dit kind van God zo anders mee te maken. Dat kan ook verwarring geven. Aan zo'n jongen, aan een jongere vandaag, gelooft die man het zelf nog wel, dat hij een God heeft. Maar Elia gaat het steppengebied in, de woestijn in naar het zuiden, de Negev. En na een dagreis is hij doodmoe. Doodmoe. En levensmoe. Daaronder een bremstruik, een jeneverboom. Daar is nog wat schaduw. En daar gaat hij liggen. En hij gaat bidden. Hij zit er helemaal doorheen. Uitgeput, lichamelijk moe, mentaal moe, met maar één gedachte. Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Zoals een jongere het zeggen kan, vrij rechtstreeks. Ik wil dood. Daar zit hij. En daar bidt hij. Ja, dat besef is er ergens nog wel bij hem aanwezig. Het leven is niet van ons. Het leven is niet aan ons om over te beslissen. Wij maken het niet. En wij beëindigen het niet. Maar hij legt wel de vraag bij de Heere neer. Het is genoeg, Heere. Het is mooi geweest, Heere. Mijn werk zit erop. Mag ik bij u zijn? De man die niet sterven zou, gemeente, die bidt hier om te sterven. En hij heeft er een reden voor, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Wat bedoelt hij daarmee? Betekent het dat hij het niet verdient om ouder te worden dan zij? Nee, gemeente, wat Elia hier bedoelt is dit. Ook de vaderen zouden de last die de Heere te dragen geeft aan Elia niet hebben kunnen dragen. Dit is te veel gevraagd van een menskind. Elia, hij lijkt hier op Mozes, zoals ook verderop in heel 1 Koningen 19 telkens weer doorklinkt. Mozes zien we in Numeri 11 het 15e en 14e vers horen zeggen tegen de Heere: ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij al zo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb. Dit had geen mensenkind in de geschiedenis kunnen dragen, zo wil Elia zeggen. En dan gaat hij maar liggen. Hij heeft gebeden en hij legt zich neer en slaapt. Ja, hopelijk zal de Heer hem in deze nacht wegnemen en dit gebed verhoren. Elia is geheel verzwakt, gemeente. Begrijpelijk, zegt u, als je toch eens even nagaat wat die man meegemaakt heeft. Wat heeft hij niet achter de rug? Heeft hij niet heel die periode van 3,5 jaar geleefd in een grote geestelijke spanning, gericht op de grote dag, worstelend aan de genadetroon of de Heere het volk waar hij zich toch innig mee verbonden weet tot bekering wil brengen? Heeft hij niet geworsteld ook om de regen, pleitend op de beloften van de Heere? En heeft hij niet ook een enorme fysieke inspanning geleverd? Was hij niet dag en nacht in touw daar op de Karmel overdag bezig geweest? En al die kilometers heeft hij in de benen. En zou hij wel geslapen hebben? En dan, ja, de laatste druppel, de laatste strohalm die de kameel door de knieën doet gaan en die de emmer doet overlopen. Begrijpelijk toch dat Elia zegt: het is genoeg. Ja, als mens kunnen we dat begrijpen. Mens van gelijke bewegingen als wij. En dan ook nog de teleurstelling te moeten verwerken. Zoals hij het later tegen de Heere zegt: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Begrijpelijk toch of niet? Ja. En toch. En toch is het een vlucht geweest in ongeloof, gemeente. Een vlucht, nee, niet alleen maar als privépersoon. Dat was Elia ook. Maar ook een vlucht als ambtsdrager. En u heeft de geschiedenis van Elia al redelijk beluisterd. Maar dan weet u ook dat er op heel veel andere momenten in het leven van Elia staat en het woord van de Heere geschiedde tot hem: ga weg van hier naar de Krit. En het woord van de Heere geschiedde tot hem: maak u op, ga heen naar Zarfat. En het woord van de Heere geschiedde tot hem: ga, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aarde. Maar hier niet. Hier is de hemel stil. Hier gaat hij niet op het woord. En bidt hij ook niet: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar hier loopt hij weg voor zijn verantwoordelijkheid. Dat wil niet zeggen dat vluchten altijd verkeerd is. De Heer Jezus heeft dat tegen zijn discipelen ook gezegd. Je mag in een andere stad vluchten als ze je niet ontvangen. Maar er is hier geen bevel van de Heere. Hij gaat hier uit Gods weg. Moeten wij er hard over oordelen? Nou, de Heere zal hem straks genadig de waarheid zeggen. Dat kan de Heere veel beter duidelijk maken dan mensen dat kunnen doen. Om straks die ene vraag maar te stellen. Wat maakt gij hier, Elia? Maar het is wel heel onderwijzend, gemeente, dit tegen te komen op de bladzijde van het woord van God. Onderwijzend voor het geloofsleven ook. Dat er naar een hoogtepunt een dieptepunt kan zijn. En dat dat heel dicht bij elkaar kan liggen in het leven van de genade. Na het heilig avondmaal. Toch weer een vallen in de boezemzonde. Na het belijden van het geloof toch de Heere weer voor de voeten lopen. Zoals Petrus dat eens deed. U bent de Christus en daarna het zal u geenszins geschieden, die lijdensweg. Gods kinderen, Gods knechten, ze leven niet altijd op de top. En er kan verzwakking zijn, er kan ingezonkenheid zijn. Er kan een terugvallen in de zonde zijn. Christen in de Christenreis, ja, hij kan terechtkomen in de kerker van de reus wanhoop. En er niet aan denken dat hij de sleutelbelofte nog bij zich draagt. Depressie. Dat gaat aan Gods kinderen niet voorbij. Job heeft niet de mens een strijd op aarde. Jeremia, was ik maar nooit geboren. Jona, teleurgesteld. Teleurgesteld in het leven. Teleurgesteld in mensen. En dan dat ene dat we misschien niet hardop durven te zeggen. Teleurgesteld in de Allerhoogste God. Als ik God was dan. We komen ze tegen, gemeente, ook in de psalmen. Die 88ste. Heman. Jawel, het begint, o God, mijn heils. Bij dag, bij nacht roep ik tot u. Maar hij zegt ook, mijn ziel der tegenheden zat. Mijn leven raakt aan het graf. De lijdenstijd, Goede Vrijdag. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Dat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. Ik zoek hen vergeefs, ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Maar dat kan helaas nog de beleving zijn. Met dan de gedachte, het is mooi geweest. En niet mooi dus. Ik kan niet meer, waar leef ik nog voor? En dan niet in het geloof. Vanuit de wetenschap. Ontbonden te wezen en met Christus te zijn is zeer verre het beste. Maar in ongeloof. Ik ben er ziek van. Zoals dat boek er ook is. Ziek van de kerk. Ziek van uw werk. Ziek van school. Ziek van verdriet. En van rouw. Naar dat grote gemis. Waarom gaat mijn leven nog verder, zo zei een broeder een keer. Terwijl de Heere mijn vrouw van mijn zijde heeft weggenomen. En dan, gemeente, is het nog een zegen. Als u bewaard wordt. Als u niet verder komt dan het tegen de Heere zeggen. En als we geen hand aan onszelf slaan. Als we de Heere toch blijven respecteren. Dan is het nog heftig genoeg om het mee te maken. Als iemand zegt, ik geef mijn treinkaartje liever terug. Mijn levensroeping hoeft niet meer. Neem hem maar weg. Maar gemeente, wij worden geroepen om te leven. Een christenmens is ook een ambtsdrager. Profeet en priester en koning. En zolang de Heere tot leven roept, roept hij ook tot dienst. En wil hij alles geven wat nodig is. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. En dat doet de Heer dan ook. En dat brengt ons bij de derde lijn. De versterking die we tegenkomen. Ja, wat moet je nou doen als iemand zo gesteld is? Wat kun je je machteloos voelen? Ik kan hem haar niet bereiken. Wat kan ik nou betekenen voor iemand die zo diep in de put zit? Maar de Heer laat hier zien, ik sta niet machteloos. Hij, de hoorder van de gebeden, en dat is hij. Hij verhoort dit gebed niet. Hij bepaalt Elia's levenstijd en diensttijd. En dan moet u zien wat er gebeurt, gemeente. Kijk, Elia die krijgt eerst een bode vanuit het paleis van Izebel. Die hem de dood aanzegt. Maar wat gebeurt er daarna? Dan komt er een bode vanuit het paleis van de hemel. Om zijn leven verder te laten gaan en om zijn leven te versterken. Wat een wereld van verschil. Een bode bij de levende God vandaan, opdat Elia zal leven. Hij heeft gebeden om zijn sterfbed. En hij krijgt, en ik bedoel dat eerbiedig, maar hij krijgt vanuit de hemel ontbijt op bed. Elia wordt wakker. En wat staat daar? Een fles met water en een koek op de kolen gebakken. Levensmiddelen. Levensmiddelen. En hij wordt erbij geroepen. Sta op. Eet. En hij neemt het tot zich. En hij drinkt die fles leeg. Waar het vandaan komt, hij vraagt het zich niet eens af. En hij gaat weer liggen. Maar na een tijdje komt de engel van de Heere terug. Raakt hem weer aan. Sta op. Eet. De weg zou te veel voor u zijn. De trouwe zorg van de Heere. Die nog een keer die bode stuurt. Zoals een zuster in het ziekenhuis nog maar eens even binnenloopt op die kamer bij die patiënt. En zoals een moeder nog eens even om het hoekje kijkt bij haar zieke kind om te kijken of er nog wat nodig is. Drink nog maar wat. Probeer nog wat te eten. Ik heb nog wat voor je. Je bent een engel. Zo kan een patiënt soms denken van zo'n zuster. En gemeente, zo gaat de Heere hier in zijn goedheid en trouw met de profeet verder. En hij heeft er nog een reden voor ook waarom Elia moet eten en drinken. De weg zou te veel voor u zijn. Hij gaat straks toch nog naar de berg Horeb, bijna 500 kilometer. En hij neemt het eten opnieuw tot zich en hij neemt ook het drinken tot zich. En hij wordt er bijzonder door gesterkt. Wat een wonder. Wat een voedingswaarde heeft deze maaltijd voor Elia. Hij leeft niet bij brood alleen. De Heere geeft er bijzondere kracht door. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij kon niet meer lopen en hij loopt weer. Hij staat op, eet en drinkt en gaat door de kracht 40 dagen en 40 nachten. Tot aan de berg Gods Horeb. Naar het Sinaïgebergte gaat hij. Naar die plaats waar het verbond gesloten werd tussen God en zijn volk. Waar de wet klonk. Waar de Heere zich openbaarde. Daarvoor ook al aan Mozes. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Daar zwerft hij. Door de woestijn heen. Nee, hij heeft niet hard gelopen. Israël legde die reis veel sneller af. Toen het uit Egypte kwam. Maar 40 dagen en 40 nachten. Het heeft hem ongetwijfeld doen overdenken. De geschiedenis van de Heere met zijn volk. Hoe hebben ze gezworven vanwege hun zonden? En hoe heeft de Heere toch onderweg zijn genade geschonken? En daaruit zien we, gemeente, dat Elia toch weer verder kan. Nee, zijn ongeloof is nog niet weg. Daar komt de Heere straks bij de Sinaï apart op terug. Maar dat is ook zo wijs en onderwijzend, gemeente, dat als de Heere hier Elia weer opzoekt, dat de Heere dat stapje voor stapje doet. Dat hij heel duidelijk laat zien dat hij weet wat maaksel wij zijn en wat ook Elia voor maaksel is. Stof. Want wat doet de Heer als hij bij Elia komt, als die hem zo aantreft? Dan houdt de Heer geen hele preek. Dat komt later wel. De Heer zegt, eerst maar een rustkuur. Ga maar slapen en eten en drinken. En dan nog maar een keer. Ga maar slapen en eten. En drinken. Belangrijk om dat ook te zien, dat de Heere pas daarna, als Elia weer meer aan kan, naar dat ongeloof gaat. Iets van die geestelijke nuchterheid, gemeente, moeten we ook maar meenemen uit dit hoofdstuk. Ik hoorde professor Van Spijker een keer zeggen in een preek, ook vanuit dit gedeelte, die hij toen hield in Oosterbeek. Hoe Voetsjes omging met iemand die met geloofsvragen bij hem kwam. Die niet zeker was van het heil. Die worstelde. Dat Voetsjes zei, ga nou maar eens 3 weken om 22:30 naar bed. Kom dan nog maar eens terug. Nou, de wijsheid die daarin zat was dat ook de lichamelijke gesteldheid invloed heeft op onze geloofsbeleving. Dan moeten jongeren het misschien leren om de telefoon eens weg te leggen, zonder de jongeren nu in de hoek te willen zetten waar dan de klappen moeten vallen. Omdat we net zo goed als we wat ouder zijn dat in praktijk moeten brengen. Maar het zijn wel lessen, gemeente, dat wij als mens een eenheid zijn naar lichaam en ziel en dat dat ook invloed heeft op de beleving van het geloof. Maar ziet u de Heer hier bezig? Hoort u hem met de moede een woord ter rechte tijd spreken? Dat kan hij als geen ander. Jesaja 50, die knecht, weet u wel. Met de moede een woord ter rechtertijd spreken. Hoe gaat de Heere hier om met zo'n geknakte riet? Hij zegt niet, weg ermee. Ik kan niks meer met u, Elia. Walmende vlaspiet. Wat moet dat nou met de jongen die je daarachter liet? Wat moet hij nou van mij denken? Nee, de Heere gaat die walmende vlaspiet weer zo onder handen nemen dat hij weer licht gaat verspreiden. Hoe herderlijk gaat de Heere hier met Elia om. Hoe diaconaal en hoe priesterlijk. Ja, de Heere, hij kan het als geen ander. Maar liggen hier, gemeente, ook geen lijnen naar het pastoraat en diaconaat vandaag. Ambtelijk, maar ook in het omzien naar elkaar binnen de gemeente. Het zijn niet die grote dingen. En het zijn niet die grote woorden. Maar naar iemand toe gaan, kopje koffie zetten, iets erbij of wat water. En iemand die het dan zelf niet meer klaar kan maken in de ouderdom. Om er maar een hapje te eten en om even samen te zijn. En om dan nog maar een keer te gaan. Om dan trouw te zijn, zoals de Heere het niet bij 1 keer laat, maar weer terugkomt. Trouw er te zijn als teken van leven. En geduld te hebben. Niet te denken, nou, nu ben ik een keer geweest en dan vraag ik het. En dan vraag ik, is het al een beetje beter? Nee, hè? Dan heeft dit ook geen zin. Nee, trouw zijn. geduld hebben, meedragen. Dat is toch ook een lijn naar de praktijk van de godzaligheid. Maar gemeente, de Heere zelf, hij kan het en doet het als geen ander. Hij wil het hart versterken door genade. En dan werkt de Heere middelijk. De Heere is niet aan de middelen gebonden, maar hij bindt ons wel aan de middelen. Om in afhankelijkheid van hem en vertrouwen op hem die middelen te gebruiken. De levensmiddelen, de geneesmiddelen. En dan mag ook een geneesmiddel voor de geest worden gebruikt. Antidepressiva, de Heere geeft het. Het mag gebruikt worden. Zoals we ook dingen mogen gebruiken voor een gebroken been. Maar bovenal de genademiddelen, gemeente. De Heere die toch zegt, ik werk het geloof en ik versterk het geloof. Door het woord. En ik versterk het ook nog door de sacramenten. Ja, dan is het zaak, gemeente, om die middelen te gebruiken. Als de Heere het zegt. Sta op. Eet. De weg zou te veel voor u zijn. Zondagochtend. Gewekt worden. Opgewekt worden. Letterlijk misschien uit de slaap. Om te komen of om te luisteren naar het woord. Want de weg, de week die u in moet, zou te veel voor u zijn. Doen wat de Heere zegt. Als er brood des levens en water des levens te krijgen is. Sta op en eet. Te gebruiken in het geloof. De Heere reikt het aan. En gemeente, misschien worstelt u er wel mee. Maar ik sprak een zuster en die zei, het was deze tekst die de Heer in mijn leven gebruikte om het te leiden naar zijn tafel. Sta op, eet, want de weg zal te veel voor u zijn. Ja, dat kan de Heer zo gebruiken, nietwaar? Werkt het dan automatisch? U weet wel beter. Maar de Heere, hij stelt ons in die middelijke weg. En hij wil dat we in diepe afhankelijkheid van zijn geest en in biddend opzien tot hem de middelen waarnemen, waardoor de Heere beloofd heeft te willen werken. Zo zeggen onze dossierregels het toch. Om dan niet te eindigen in de middelen, maar om de lof te geven aan de Heere. Vanwege de middelen en vanwege de kracht die hij aan de middelen verleent. En nee, gemeente, dan blijven we vanavond en ook aan het einde van de Bijbellezingen over Elia niet bij Elia staan. U kunt het met Elia niet doen, toch? Ik laat deze geschiedenis zo duidelijk zien. Mozes en Elia, ze zijn er geweest in de geschiedenis van de Heere met zijn volk. De wetgever en de wetshandhaver. Maar ze roepen om de wetvervuller. Ze roepen om Jezus Christus. Die gekomen is en die nooit weggelopen is voor zijn levensroeping. En die nooit weggelopen is voor zijn ambtelijke roeping. In hem heeft de sterke God de menselijke natuur aangenomen met al haar zwakheden. Van de Karmel naar Gethsemane. Mijn ziel is geheel bedroefd ter dood toe. In alles verzocht geweest, doch zonder zonde. En zo wordt hij u ook vandaag gepredikt. Als de schuldovernemende borg. Ook voor gedachten die voor de Heere niet kunnen bestaan in het leven van Gods kinderen en knechten. Als de getrouwe ambtsdrager, in hem is verzoening voor de persoonlijke en voor de ambtelijke zonde. en als de medelijdende hoge priester ook voor hen die op dit moment niet weten hoe het verder moet. Er is een hoge priester die erin kan komen in wat u, in wat jij doormaakt en doorleidt en doorstrijdt. Want hij is erin geweest en hij kan erin, ja, eronder komen. Omdat hij in de hoogste aanvechting is geweest. Wanhoop niet aan de genade van God in hem. Want bij hem is levensgenade. Dat is ook nodig om in te zien en om te gaan verstaan. Daarom elke dag de handen vouwen. Als de Heer u roept tot werk of tot uitgeschakeld zijn in jonge jaren, in oude jaren. Elke dag vragen om levensgenade. Bij de Heer is menigerlei genade. De tijden van u, van jou, van mij, ze zijn in zijn hand. En wij moeten die maar niet in onze hand nemen. Hij wil levensgenade geven. En op zijn tijd ook stervensgenade. De God van Elia schrijft zijn naam uit in Jezus Christus. Ik ben met u. Elia valt weg. En dat kind van de Heere valt weg. En die knecht van de Heere valt weg. Maar de Heere zegt, dit is mijn naam. Ik ben met u al de dagen. En hij zegt het juist tegen u. Die zo moe bent en die zo belast bent en die niet meer verder kunt. Zie, hier ben ik. Ik zal u rust geven. Rust voor uw ziel. In het bloed van het kruis. Rust voor uw leven. Waar ik het laat weten. Rust, ziel. Uw God is koning. Bij alles wat u verbijstert en beangstigt en bezighoudt. Met het oog op de kerk. De Heere, hij regeert. Vanaf het kruis. Wees sterk. Een zuster gaf tegen mij aan, dat woord dat hoef ik niet meer te horen. Daar hou ik niet zo van. Sterkte. Maar als de Heer het zegt, dan geeft hij er de kracht bij. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht en laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Hij zal uw hart versterken. Amen.